Gemeente vooraf, deelt de kerkenraad u het volgende mee. Aanstaande zondag zal dominee Kiefiet u in beide diensten voorgaan. En de collecten zijn vandaag voor de kerk, de kerkelijke kassen en de huisvesting. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor Stichting Messias Belijdende Joden. En voor alle data geldt, zo de Heere wil, en wij leven tot zover. Verheft u uw harten tot God. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen u gaan zingen van Psalm 86, de verzen 1 en 3. 86, 1 en 3. Neig, o Heer, uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. stellen ons voor de heilige wet van de Heere en zingen daarna van Psalm 79, de versen 4 en 7. Gedenk niet meer aan kwaad dat wij bedreven. En het zevende, zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. 79, 4 en 7 na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Christus vat de wet als volgt samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. lezen wij Gods woord in het Oude Testament. Eerst enkele verzen uit Exodus 33. En wel de verzen 12 tot en met 23. Vervolgens lezen we Psalm 80. Eerst dus Exodus 33 vanaf vers 12. En Mozes zeide tot de Heere, zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat mij niet weten wien gij met mij zult zenden. Daar gij gezegd hebt, ik ken u bij name, en ook, gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan ik bid, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten, en ik zal u kennen, opdat ik genade vind in uw ogen, en zie aan, dat deze natie uw volk is. Hij dan zeide, zou mijn aangezicht moeten medegaan, om u gerust te stellen. Toen zeide hij tot hem, indien uw aangezicht niet mee zal gaan, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden, dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Toen zeide de Heere tot Mozes, ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen. Terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. Toen zeide hij, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide, ik zal al mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn, wien ik zal genadig zijn, en ik zal mij ontfermen, wiens ik mij ontfermen zal. Hij zeide verder, gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zeide verder, zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrots stellen. En het zal geschieden, wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrot zetten, en ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Dan lezen we nu Psalm 80, de psalm waaruit ook de tekst voor deze morgen, voor de prediking, genomen is. Psalm 80 voor de opperzangmeester op Shoshanim, een getuigenis, een psalm van Asaf. O herder Israëls, neem ter oren die Jozef als schapen leidt, die tussen de cherub zit, verschijn blinkende. Wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm en Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. O Heere, God der Heerscharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed van uw volk? Gij spijst hen met tranenbrood en drenkt hen met tranen uit een drieling. Gij hebt ons onze naburen tot een twist gesteld en onze vijanden spotten onder elkander. O God der Heerscharen, breng ons weder. En laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde geplant. Gij hebt de plaats voor hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als cederbomen Gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Waarom hebt gij zijn muren doorgebroken, zodat allen die de weg voorbij gaan hem plukken? Het zwijn uit het woud heeft hem uitgevroet en het wild des velds heeft hem afgewaaid. O God der Heerscharen, keer toch weder. Aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok en de stam die uw rechterhand geplant heeft en dat om de zoon die gij u gesterkt heeft. Hij is met vuur verbrand, hij is afgehouwen. Zij komen om van het schelden uws aangezichts. Uw hand zij over de man, uw rechterhand over des mensen zoon, dien gij u gesterkt hebt. Zo zullen wij van u niet terugkeren. Behoud ons in het leven, zo zullen wij uw naam aanroepen. O Heere, God der Heerscharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten. Zo zullen wij verlost worden. Laatste vers is ook de tekst voor de prediking. En we vinden praktisch hetzelfde ook al in de versen 4 en 8. O Heere, God der Heerscharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten. Zo zullen wij verlost worden. Gemeente, we gaan u voor in gebed om de zegen van de Heere over deze eredienst. We willen daarin voorbeden doen voor broeder G. van Engelenhoven in verband met het overlijden van een broer afgelopen woensdag. En we willen bidden voor broeder H. Kroneman van Hamallaan 18... die deze week in het ziekenhuis is opgenomen geweest met hartklachten. Inmiddels mag hij weer thuis zijn en krijgt hij voorlopig een medicatie. Laat ons samen de Heere aanroepen. Almachtige en heerlijke God, u die in de hemel troont en een ontoegankelijk licht bewoont, te heilig en te heerlijk zij dat u de zonde zou kunnen zien. Ja, geen zondaar zal u kunnen zien en leven. Maar Heere, bewijs ons uw genade en ontferming naar uw welbehagen en toon ons ook op deze uw dag, uw heerlijkheid. Heere, doe merken dat u ons kent, dat we uw volk mogen zijn, het volk van uw genade verbond. Dat u eens met Abraham bent aangegaan, dat u in Christus hebt vastgemaakt en uitgebreid tot alle volkeren, tot alle die u daaruit roept, die u afscheidt van de wereld om van u te zijn. Heere, wat een ongekend voorrecht hebt u ons geschonken daarin, doe het verstaan. Het is toch allerminst gewoon dat we hier zijn, als gemeente, in deze wereld, in deze tijden. Heere, u toont en bewijst daarin ook uw trouw, die u zo vaak aan Israël hebt bewezen. Die even zo vaak beschaamd is door afvalligheid, door afgoderij, door vermenging met de wereld. O Heer, het is ook onze nood, het is ook onze schuld. En laat het ook onze strijd zijn van een ieder, oud en jong, om werkelijk kerk te zijn. Des Heren, afgezonderd van de wereld, door u apart gezet en apart genomen en met zoveel gunsten overladen, met zoveel roepstemmen bezocht. Zondag aan zondag klinkt ook hier uw woord en nodigt u, waarschuwt u, werk ook nu vandaag door uw woord en geest. En overtuig van zonde en ongerechtigheid in onszelf. Voor het eerst of opnieuw. maar ook van de verzoening die in Christus is, die is aangebracht, die volkomen is, die genoeg is voor de grootste zondaar in ons midden. Heer, overtuig ook van het oordeel dat u aan de Satan, aan de boze, die grote tegenstander hebt voltrokken, wiens kop vermozzeld is, wiens kracht gebroken is, al gaat hij nog geweldig te keer, als een razende, omdat hij weet nog maar weinig tijd te hebben. O, laten we daarin ook een voorbeeld aan hem nemen, dat we haast maken om ons levenswil, om zo dan op tijd te verlaten en om de vrijstad in te gaan, u Heer Jezus Christus toe te behoren, tot u de toevlucht te nemen en zelfs niet om te zien. Heere, werk die radicale breuk met de zonde en met alles wat kwaad is in uw ogen. Het zit zo diep in ons geworteld. En daarin, Heere, zijn we niet anders dan wie ook maar. Wij verootmoedigen ons voor u. En naarmate u ons meer gunsten hebt bewezen, is de schuld van onverschilligheid en ongelovigheid en halfslachtigheid is te zwaarder. Wij erkennen het, Heere. Doe het ook beseffen, doe het beleven. Persoonlijk en als gemeente, maar ook als kerk samen, die we ook in nood verkeren. O Heere, geef uitkomst. Zie een ontferming op ons. U kent ons zoals we hier bijeengekomen zijn. U kent ook hen die achtergebleven zijn. En ook hen die elders doorbrengen in deze tijd. Ga niemand voorbij met uw onmisbare genade. Zoals we dat ook gelezen hebben. Zoals u het zelf getuigd hebt tegen Mozes. Gij hebt genade gevonden in mijn ogen. O Heere, doe dat verstaan en geloof in het zien op Jezus. Meer dan Mozes is hij. En hoe mocht Mozes al pleiten en worstelen voor het behoud van een zondaarsvolk? Hoe volkomen heeft uw zoon, de zoon van uw rechterhand, alles volbracht wat wij verzondigd hebben? Heere, bewijs ons uw genade. In de verzoening van al onze schuld. Heere, wij dragen aan u op hen die zorgen hebben, die verdriet hebben, die in rouw zijn. Broeder van Engelenhoven, die een broer moest missen, die deze week ook grafwaarts zal gaan met alle die hem lief en dierbaar zijn. Als een dierbaar pand wordt weggenomen, hoe ingrijpend. O Heer, als banden van vlees en bloed worden verbroken, dat gekend mag worden, de band van het bloed van het Lam, de gemeenschap met u, Heer Jezus Christus, dat die te meer en te ernstiger gezocht en beleefd mag worden tot vertroosting. Want mensen zijn moeilijke vertroosters. Maar Heere, u wilt een lege plaats van een dierbare die niet meer is innemen met uzelf. U wilt een vader voor wezen en een man voor weduwe zijn. Betoont u dat ook, Heere. Vermaan en vertroost dan ook in deze droeve tijd met uw eigen woord. En wees u nabij, Heere. Wij bidden u ook voor Broeder Kroneman, die in het ziekenhuis geweest is, die zorgen heeft om zijn hart, wilt u middelen die worden aangewend genadig zegenen, omdat de klachten mogen worden weggenomen, omdat er weer herstel mag zijn. Heere, dat is toch alles bij u mogelijk. U bent die God die maar een woord hoeft te spreken, maar een wenk hoeft te geven. Ja, op uw woord worden doden levend. Ontferm u over hem en maak het genadig wel naar lichaam en ziel. Dat bidden wij u voor allen die zorgen hebben, ziekten meedragen, die pijn lijden, die gehandicapt zijn. Die weduwe of weduwnaar of wees geworden zijn. En die juist op een dag als deze, op uw dag, hun geliefde missen aan hun zijde en in hun midden. Heere, wees met hen die beproefd zijn, die gewond zijn in de ziel, die onbegrepen zijn, die een eenzame weg gaan, die een stil kruis dragen. Dat ze mogen zien op u, Heer Jezus, die het kruis verdragen hebt, die overwinnaar zijt in de troon. Dat ze daaruit moed en kracht mogen putten. Heere, gedenk bijzonder hen, die misschien wel in de kerk zijn of met ons mee verbonden, en toch nog aan u voorbij leven. Hun eigen weg gaan, hun eigen leven leven, hun eigen zin, volg hun hart. Heere, zet u stil op die heilloze weg en leid op de weg te leven die u kennen mogen. Heere, ondersteun en bemoedig en versterk, ook als deze of gene is weggedwaald bij de kudde vandaan en in groot gevaar verkeerd, omdat er wolven zijn die op de schapen uwer weide loeren. Heere, breng ze terug in de bescherming van uw tegenwoordigheid en ook in de gemeenschap van uw kerk. Alle verloren zonen van uw huis, zoek ze genadig op, Heere. Verblijd nog. Zo is het toch in de hemel, als één zondaar tot bekering komt. Laat het zo ook hier zijn. Dat zo de gemeente mag worden gebouwd en uitgebreid, gezegend en tot een zegen gesteld voor de omgeving. Heren, we dragen ook onze geliefde ambtsbroeder, dominee de Boer, met de kerkenraad, de broeders aan u op, die u hier over de gemeente gesteld hebt om die te hoeden en te wijden, om wachter te zijn op de muren van Sion, ook juist in deze tijd die wij beleven, om getrouw te zijn, standvastig, volhardend. En om dat met vreugde te mogen doen, ook met alle zorgen en lasten die dat mee kan brengen, ziende op de enige bisschop, de koning van de kerk, uw Heere Jezus Christus. En maak al lijden tot schapen die volgzaam zijn, die de stem van de goede herder horen en herkennen, om die te geloven en geen huurlingen die misleiden. O Heere God, houdt u de gemeente vast en de kerken, ook in deze tijd vol spanning en verwarring, onzekerheid. O Heere, schenk uw Heilige Geest dat die de harten verlicht, verstand dat verduisterd is, de die de schriften doet verstaan, de klem en de ernst van uw getuigenis op het hart bindt, om daarvan niet af te wijken. Leid in al de waarheid. En laat zo uw koninkrijk mogen komen en uitgebreid worden in deze wereld vol geweld en bloedvergieten, vol strijd en leed. O God, ontferm u over die volkeren die in oorlog gewikkeld zijn. Ontferm u, ontferm u over zoveel die geliefden betreuren. Heere, maakt u vrede in de harten van hen die u over de volkeren gesteld hebt. Maakt u vrede in de harten van alle onderdanen. Maakt u vrede ook in Israël, onder dat volk waarmee u van oud zo veel bemoeienis gehad hebt. Heere, maak klein voor u de Allerhoogste God, en dat ook de nood en de strijd tot overgave brengt aan u, de Almachtige. Hoor ons gebed, Heere, en geef ons uw geest om uw woord recht te bedienen, maar ook om het te ontvangen, om het te verstaan, om het in ons op te nemen, als het goede zaad van het nieuwe leven. En laat het rijke vrucht voortbrengen die u verheerlijkt en die ons vertroost. We smeken het u om Jezus wil, uit genade. Amen. U hebt gelegenheid, de Heere, met uw gaven te dienen in de u genoemde collecten. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 80, de versen 1, 3 en 5. Psalm 80, de versen 1, 3 en 5. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Na het amen van de prediking zingen we van deze psalm 80, de versen 9 en 11. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Geliefde gemeente, de keuze van deze psalm 80 voor vanmorgen is ingegeven door de toch wel heel zorgelijke situatie waarin onze kerken verkeren momenteel. Eén ding is zeker, zoals het nu al geruime tijd toegaat, zo kunnen we niet en mogen we niet verder, wanneer wij elkaar immers niet meer vinden in zaken die het gezaghebbende spreken van de Heilige Schrift raken. Als het gaat over de ambten, als het gaat over de tucht. Wij horen in de schriften niet meer, kennelijk niet meer, hetzelfde getuigenis over fundamentele zaken. Velen verlaten onze kerk. Vorig jaar alleen al 1400 leden. En wanneer de kerk ons lief is, en wanneer we de Heer Jezus lief hebben, de koning van de kerk, dan zullen we ook zijn kerk en zijn gemeente lief hebben. Dan doet ons dat zeer verdriet. De situatie van met name het noordelijk rijk Israël in psalm 80 geeft veel herkenning. Het kan hier, evenals in die psalm waar we na de wet uit hebben gezongen, 79, ook van Asaf, gaan over de ballingschap. Situatie waarin de stad en de tempel een puinhoop zijn. Maar dat is niet absoluut noodzakelijk. We weten uit de schrift dat het volk van God vaker in zeer moeilijke, benauwende situaties verkeerd heeft. En ook al zegt deze psalm 80 het niet zo nadrukkelijk, toch geldt dat het volk Israël het er telkens zelf naar heeft gemaakt. Hoewel uit vers 5 kunnen we zeker opmaken dat ook van deze nood waar Asaf hierop doelt, de ellende, dat de zonde van het volk de oorzaak is. Als hij zegt, en dat is heel aangrijpend, hoe lang, Heere, zult gij roken, zult gij toornen tegen het gebed van uw volk? Als zelfs het bidden tevergeefs is. Als de toorn van de Heere daardoor niet wordt gewend. Er is zeker vaak gebeden, en als goed is ook door u en door jou, om het behoud van de kerk. Dat we het woord van de Heere, dat hij ons heeft toevertrouwd, bewaren. En nu lijkt een breuk onvermijdelijk. En een breuk in de kerkgemeente is altijd een grote ramp. Hoe lang, Heere, is het band niet meer veilig? En gaat de band nu ook echt breken? En gemeente, gaat dan nu de kloof nog niet veel dieper dan die er was tussen het noordelijk rijk Israël of Efraïm en het zuidelijke Juda in de tijd van Asaf? En is er nog wel een echt diep geestelijke eenheid in de Heere? Een buigen voor het zo zegt de Heer, alzo staat geschreven. En dan rest ons toch ook nog maar één ding. Te doen wat Asaf hier doet. Smeken tot God. Pleiten bij de Heere. Biddend pleiten bij de Heere, maar pleiten waarop dan? Nou, daarbij willen we vanmorgen bijzonder stilstaan. Wij verkondigen u een smeekgebed om Gods reddend ingrijpen met drie pleitgronden. Allereerst, de Heere is Israëls herder. Daar begint de psalm mee. Ook in de gegeven situatie. De Heere is nog de herder van Israël. Ten tweede, hij troont op de ark. En dat weet Asaf zo heel goed, die ook in het heiligdom aangesteld was. En in de derde plaats, Israël. En daarover gaat de tweede helft van de psalm. Israël is de planting van de Heere zelf. Zijn eigen werk. Een smeekgebed om Gods reddend ingrijpen. Met drie pleitgronden. De Heere is nog Israëls herder. Hij troont op de ark. En Israël is zijn eigen werk. Gemeente, de kerk kan er toch niet erger aan toe zijn dan zoals Asaf dat onder woorden brengt in deze psalm. En het is niet de eerste keer dat Asaf dit doet. Ik denk op psalm 74, daar horen we hem roepen tot God: waarom verstoot gij in eeuwigheid? Waarom zou uw toren roken tegen de schapen uw weiden? En in psalm 79, klaagt hij over de ondergang van stad en tempel. O God, heidenen zijn gekomen en ze hebben uw erfdeel ingenomen en ze hebben uw heilige tempel ontheiligd en Jeruzalem tot steen opengesteld. Hoe lang hier zult gij dan eeuwig toren? Kerk is één grote ravage, één puinhoop. Ja, gemeente, en dan zijn het wel de vijanden. Dan zijn het, ja zeker, goddeloze mensen die dit alles hebben aangericht. En dan kunnen we ook vandaag wel wijzen op allerlei ontwikkelingen die ons in deze impasse gebracht hebben. Maar in al deze psalmen erkent Asaf toch steeds de diepste oorzaak van al die ellende. Psalm 79, help ons, o God, onze zeils, ter oorzake van de eer uws naams. En red ons en doe verzoening over onze zonde om uws naams wil. Daar hoor je ook weer dat pleitend bidden bij de Heere. Het is hem echt nood. Het is hem echt smart. Hier bidt een ambtsdrager die grote liefde heeft voor de Heere, dat is duidelijk, en voor zijn dienst. En van u en van jullie, jongelui, mag niet minder verwacht worden, wie je ook maar bent. We zijn allen aan elkaar gegeven. En we hebben ook allen een plaats in de gemeente gekregen en daarmee ook een taak om dienstbaar te zijn. Is die liefde ook echt in u en jou en mijn hart? In het hart van voorgangers, ambtsdragers? Is er dan ook echt een lijden aan de kerk, omdat die Gods werk is? Want we zeggen wel dikwijls onze kerken, maar feitelijk is dat geen goede wijze van spreken. Het is zijn werk. Vers 3, zijn planting. Hoe staat u, hoe sta jij in de gemeente en in het bredere geheel van de kerken? Weet, het kan zover komen dat de Heere zijn volk verlaat. Het kan zelfs zover komen, en een paar keer vinden we dat ook in de schrift. We denken aan de profetieën van Jeremia. Dat de Heere het roepen en het bidden tot hem niet meer hoort. In vers 5, we noemden het al even, en dat is schokkend. Hoe lang zult gij roken, zult gij toornen? Tegen het gebed. Het gebed van uw volk. Dat is toch wel heel ernstig, gemeente. Als het gebed. Misschien wel het allerteerste, het allerheiligste van de hele eredienst. Hè, dat we voor het aangezicht van de Heere naderen. Voor die heilige God. In de troon, in de hemel. Dat de Heere daar een afkeer van heeft. Ja, dan ben je echt aan het eind. dan houdt alles op. Dan is het einde kerk. Dan is het alleen maar puin en gruis. Dan is er echt ook maar echt één uitkomst. Niet bij mensen vandaan. Maar deze, dat noemt Asaf ook in deze psalm. En dat de Heere terugkomt. En we lezen natuurlijk heel vaak, en dat komt ook hiervoor. Hè, wij moeten terugkeren naar de Heere. Ons bekeren tot God. De Heer Jezus heeft daartoe ook ernstig opgeroepen. Bekeert u. Dat zijn zijn eerste woorden. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Een zaak van de grootste ernst. Maar ook van de diepste vreugde. Maar hier staat er dat de Heere zelf terugkeert. En dat is wat Asaf in vers 3 smeekt. Heere, kom toch. Kom terug, Heere. Kom tot onze verlossing. Als er helemaal geen weg is, geen raad is. Als de bepalingen in de kerkorde niet meer baten. De hele kerkelijke vergadermolen vastgelopen is. Wijze raadgevers er ook niet meer uitkomen. Als er niemand opstaat die het verlossende woord spreekt. Nou, zo stond Israël er toen voor en daar zijn wij ook nu aangeland. En u weet wellicht dat door de commissie een viertal oplossingsmogelijkheden in overweging gegeven zijn. Zijn het echt oplossingen? En ook al zouden wij weer op dezelfde vertrouwde wijze verder kunnen gaan. Maar dan nog is het de vraag, is dat, en dan komen we een ogenblik bij Exodus 33, waaruit wij enkele versen lazen. Is dat zonder meer in de gunst van de Heere? Gemeente, er is maar één weg. Dat de Heere tot ons komt. En dat wij tot hem terugkeren. Let op de volgorde. Asaf roept, Heere, kom. Kom tot onze verlossing. Als een refrein keert dat steeds terug. O God, kom tot onze verlossing en breng ons weder. Heere, komt u terug naar ons en breng ons terug bij u. En dan letten we er in eerste plaats vooral op hoe teer Asaf de Heere hier aanspreekt, aanroept. O herder Israël, hoor ons toch. De Heere is de herder van zijn volk die Jozef als schapen leidt en wijdt. Dan spreekt Asaf hier de Heere aan op zijn hart als herder. Op zijn eeuwenlange trouw aan zijn volk bewees. Aan Jozef, die noemt hij hier speciaal. Jozef, de vader van Manasse en Efraïm. Jozef, jongens en meisjes, hè, de broer, de oudere broer van Benjamin. Jozef en Benjamin, dat waren de twee zoons die Jacob had bij zijn lievelingsvrouw Rachel. Die twee jongens waar Jacob zo bijzonder op gesteld en aan gehecht was. Om wie hij ook zo ontzettend veel verdriet gehad heeft. Jozef, die door Gods ongekende trouw nog het middel is geworden om het hele geslacht, de hele familie van Jacob in het leven te houden in de jaren van grote hongersnood. Zou dit alles niet meewegen in de woorden die Asaf hier kiest. Om daarmee de Heere met het noemen van die namen alleen al te bewegen, zich te ontfermen. Om te laten zien, Heere, u bent toch de herder van uw volk. U hebt toch hart voor uw schapen, ook al zijn ze dwalende, al zijn ze verloren. De Heer Jezus heeft dat toch ook gezegd. Ik ben gekomen om te zoeken wat verloren was. Ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Het is duidelijk, de situatie is uitzichtloos. En de omgeving ziet dat natuurlijk ook, die merkt dat. De buren maken ruzie. We zeggen het maar even met onze eigen woorden. De buren die spotten met het volk. En ze zijn zo verslagen en zo verdrietig. Dat ze nog wel eten en drinken, maar met tranen, huilend. Dat er eigenlijk niks meer is wat de smart verzacht. En dan roept Asaf de Heere aan, als herder Israëls. Die vele geslachten en eeuwenlang bewezen heeft de herder te zijn van zijn volk. Hij heeft nog nooit zijn schapen aan hun lot overgelaten. Dat zou het einde zijn, een schaap. Kan niet zonder toezicht. Kan niet zonder herder. Kan niet zonder bescherming. Zeker als er wolven zijn die op ze azen. De Heere is de herder van zijn volk. Ja, ook van dat in tweeën gescheurde Israël, Efraïm en Juda. De Heere. Van hem heeft Asaf verwachting, niet van een ambtenaar, van een profeet of een koning, ook niet, zelfs niet van een David. David die ook eens zijn hart opende en blootgaf toen hij zei, in die misschien wel meest bekende psalm in de Bijbel, de Heere is mijn herder. Wel gemeente, met deze aanspraak, dat beroep op het herderschap van de Heer, daarmee brengt Asaf de nood van Israël, biddend, pleitend bij de Heer. En is dat ook niet voor ons nu de weg, de enige weg die ons nog openstaat. En dan nog zoveel te meer en zoveel te zekerder. Want wij mogen de Heer, onze God en Vader. Ja, dat kon Asaf eigenlijk nog niet doen, toen en daar. Wij mogen God aanroepen in de naam van de Heere Jezus, die van zichzelf gezegd heeft en dat ook bewezen heeft tot op Golgotha. Ik ben de goede herder en ik stel mijn leven voor de schapen. Dat ten eerste. De eerste pleitgrond, de Heere is nog Israëls herder. Ten tweede, de Heere troont op de ark. De ark die stond niet waar in het allerheiligste, in de tempel of tabernakel. De ark waarin de twee tafels met daarop de wet van de Heere ook lagen. En op die ark het verzoendeksel met die twee cherubs, die engelengestalte. Hoeveelzeggend. Die aanduiding hier, dat de Heere troont op de ark. De allerheiligste plaats van de hele wereld. Dat was het heilige der heiligen, met de ark van Gods verbond en de heilige wet. En die engelengestalte bovenop de ark op het verzoendeksel, die zeggen, hier troont God. Hier woont de Heere, de Almachtige, de Allerhoogste, te midden van zijn volk. En alles in dat heilige der heiligen was heilig. Alleen de hoge priester mocht één keer per jaar en alleen met bloed, met offerbloed, daar naar binnen. God is heilig. En de mens is zondig. En zo kent Asaf de Heer, of de heilige God, die troont in de hemel, die zeer hoog woont en troont, maar ook zo laag, ziet op zijn volk. Is dat niet een eeuwig wonder, dat die allerhoogste God, die troont in de hemel, ook woning maakt, te midden van zijn volk, zoon, volk. Dat is wonderlijk, dat is onbegrijpelijk, dat is... Ja, dat woord dat we keer op keer gelezen hebben in Exodus 33 zojuist. In wat de Heere tegen Mozes gesproken heeft, dat is genade. Genade. Die Allerhoogste God, die zo dicht bij zo'n volk wil zijn, die de herder Israëls is, die bij zijn schapen woont, dat hij de landman is, dat is dat tweede beeld in de tweede helft van de psalm, waarover straks nog meer. Een landman die aan zijn wijngaard verbonden is. Nou gemeente, hier stuiten wij op het wonder van de kerk. Het is zaak dat goed te zien. Wat is de kerk feitelijk? Waar komt de kerk vandaan en waar rust de kerk op? Dat er een volk van God is. Dat er een kerk, een christelijke kerk is in de wereld. En dat die er ook altijd zal blijven. Tot de koning verschijnt op de wolken. Ja, er zal altijd een kerk zijn. Wat is een herder zonder schapen? Wat is een landman zonder gewassen? Wat is een koning zonder dienaren? De kerk, de ark, die tweede pleitgrond van Asaf. Om bij de Heere te smeken. De ark die van Gods gunst getuigt. Die ark die spreekt van de heiligheid van God. Verstaan we dat vandaag nog? Beseffen we dat nog? Zien we dat nog? Beleven we dat? God is in de hemel. God is heilig. God is de gans andere. De ark die van Gods gunst getuigt, van zijn nabijheid, maar tegelijk van zijn heerlijkheid. En daar valt hier toch wel de nadruk op, wanneer Asaf hier over de ark spreekt, want hij bidt of de Heere blinkende verschijnen wil. En zoals dat Mozes ook vroeg, we lazen het, aan de Heere. Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Uw majesteit, uw grootheid, uw macht. Heere, laat u nou eens zien dat u God bent, dat u regeert, dat u boven alles en iedereen staat, dat u de heilige bent. Nou, dat wil dus ook Mozes. Dat is ook een aangrijpende gebeurtenis geweest daar bij de Sinaï, hè, met dat gouden kalf. Verschrikkelijk. Die vreselijke zonde. Die wel eens genoemd is terecht. De zonde van overspel. Op de trouwdag. Terwijl Mozes. Het testament. De akte van het verbond. Uit de handen van de Heer ontving. Op de Sinaï. Pleegde het volk onder leiding van Aaron afgoderij. En nu wil Mozes, gemeente, in die situatie, als dat alles gebeurd is, hè, de wetgeving op de Sinaï en dat verschrikkelijke met dat beeld en het oordeel dat de Heere daarover heeft laten losbranden, waarbij velen zijn omgekomen. En het leek erop dat er niemand meer in leven zou blijven. Dan durft Mozes geen stap meer verder te doen. Hij durft niet meer. En hij wil ook niet meer. En hij kan niet meer. Zonder dat de Heere zelf kennelijk, duidelijk, meegaat. Zonder een bewijs van Gods gunst. Nou, als wij muurvast zitten en echt niet meer weten hoe het moet, is dit dan niet het enige wat we nog kunnen en moeten? Alleen Gods vriendelijke aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Dat de heilige God in de hemel, dat hij zijn heerlijk aangezicht, en zoals die rijke zegen die u meekrijgt aan het eind van elke dienst, wat is dat groot. En daar mag je ook moed uitputten en verwachting van hebben, dat hij zijn heerlijk genadig aangezicht over u doet lichten. Dat is onze enige verwachting, gemeente. Gods blinkend aangezicht over u. Dat hij die heerlijke, machtige, heilige God is. Die in de hemel woont en die zich wil ontfermen. Zijn gunst en zijn zegen schenken. Want dan, zonder die is er echt geen uitzicht. Geen uitweg, echt niet. Persoonlijk niet, gemeentelijk niet, kerkelijk niet. En dan is er bij de Heere vandaan toch alle reden om met deze psalm mee te bidden met Asaf. Verlos onze Heere. Toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. En dan ten derde, de derde pleitgrond. Die Asaf aanvoert in zijn smeekgebed. Heere, u hebt toch uw volk zelf geplaand. Gemeente, met het gebed om de gunst en nabijheid van de Heere in de hemel is Asaf nog niet uitgepleit. In het tweede deel van de psalm gebruikt hij, en dan gaat hij over op een ander beeld, om de verhouding tussen de Heere en zijn volk mee aan te geven. Die van de landman en de wijnstok. En dan wijst hij de Heere op. Heere, u hebt toch zelf die wijnstok Israël uit Egypte overgeplant, overgezet naar het land Canaan. Die wijnstok Israël die in Egypte niet gedijen kon door de verdrukking van de farao, die heeft de Heere eens genomen en geplant, gezet op de plaats die u hebt uitgekozen. En dan moet u erop letten hoe nadrukkelijk Asaf dat hier zegt. Heere, die plek ook, u hebt dat gedaan, maar u hebt ook dat volk die bepaalde plaats gegeven. Die hebt u voor Israël uitgekozen. Dat heeft stellig ook iets te zeggen voor de vraag. Ja, of Israël wel echt het recht kan claimen op dat stukje land aan de Middellandse Zee. En in vers 10 staat het nog eens heel nadrukkelijk. Heren, dat is uw eigen werk. Dat hebt u gedaan. U nam die wijnstok uit Egypte en u bracht die over naar dat plaatsje. U hebt dat gekozen. En u hebt die plek gegeven. En stellig gemeente is dat de diepste oorzaak. Uiteindelijk van de zo diep gewortelde en wijdvertakte vijandschap vandaag meer dan ooit tegen dat volk. Dat volk waarmee de Heere zich van oud zo nauw verbonden heeft. Dat volk waaruit immers de zaligmaker, de zaligheid is voortgekomen. Naar Jezus eigen woord aan de Samaritaanse vrouw, de zaligheid is uit de Joden. Vandaag is bijna iedereen tegen anti-Israël. En let dan ook in vers 10 met hoeveel zorg de Heere Israël een eigen plek gegeven heeft. En hoe rijk de Heere het daar gezegend heeft. Hij maakte dat de wijnstok Israël wortel schoot. En dat hij vele grote sterke ranken kreeg als cederbomen. Verbazingwekkend. Hoe die wijnstok daar groeide en tierde en zijn ranken uitstrekte van de rivier de Eufraat in het oosten tot de Middellandse Zee in het westen. Zo omvangrijk was ook het Rijk Israël in de dagen van David en Salomo. de hoogtijdagen van Israël, maar in het licht daarvan, hoe schokkend, hoe ontstellend de situatie van nu. De muren, de grenzen liggen opengebroken, iedereen kan zomaar naar binnen, iedereen kan doen met dat volk wat het wil, de wijnstok Israël is uitgevroet en afgewaaid door het wild. Verschrikkelijk. Om te huilen. Te wanhopen. Om dat aan te zien. Dan denk ik ook even wat onlangs hier kortbij nog gebeurd is. Dat in één keer wellicht door wolven een hele kudde schapen gedood is, verscheurd is. Ja, als je dan weet hoe het eerder was. En dan smeekt Azob opnieuw met haast dezelfde woorden als in vers 8 en vers 20. O God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw toch uit de hemel en zie en bezoek uw. Deze wijnstok, ja deze wijnstok, die speciale wijnstok. Uw volk door u verkoren om bij u te horen en van u te zijn. Daar is toch uw eer mee gemoeid. Uw naam onder de volken. En nog weer zegt Azaf dat de Heere zelf die stam geplant heeft in vers 16. Israël, Gods volk, dat is de kerk, dat is de planting van de Heere zelf. En dat is zijn wil, dat is zijn eigen zaak, dat is zijn werk, dat is ten diepste zijn welbehagen. En daartoe is dus helemaal niets van dat volk uitgegaan. Helemaal niets. Dat volk heeft zich zelfs daar steeds van afgekeerd van de Heer. En zich ingelaten met de goden van de heidenvolkeren. En daarom is het ook weggevoerd in ballingschap. En daarom is het nu ook één grote chaos, een puinhoop, een wildernis. God heeft zijn aangezicht in toren tot zijn volk gekeerd, zoals bij de Sinaï. En weer voert Azaf aan, Israël is uw volk, met de woorden daar nog kort over de man van uw rechterhand. Een duiding van het volk, veelzeggend. De man van uw rechterhand, het kan niet missen. De naam Benjamin valt hier ook. En we weten immers, Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. De jongste zoon van Jacob, Benjamin. De zoon van zijn rechterhand. Die jongen die een heel bijzonder plekje had in het hart van Jacob. Zijn lieveling. Hij noemt Israël ook de mensenzoon die gij voor u gemaakt hebt. Hij bedoelt, de mensenzoon, Israël is in zichzelf zo zwak, zo kwetsbaar, zo klein, zo gering, maar de Heere heeft het sterk gemaakt. Het is zijn werk alleen. En zo pleit Azaf hier dus op de hechte band tussen de Heere en zijn volk. Hij zegt in alle duidelijkheid, de liefde is toch helemaal van één kant gekomen, Heere. Alles van dat volk is bij u vandaan gekomen. Uit uw welbehagen. Diepste, maar ook meest vaste grond. En het fundament van de kerk des Heeren. Het welbehagen van God. Waar de engelen bij de geboorte van de Heer Jezus immers al van gezongen hebben. De kerk des Heeren komt voort uit zijn eeuwige liefde. Tot dit volk. En waarom tot dit volk? Daar kan ik u geen antwoord op geven. Dat kan niemand zeggen. Dat is niet te verklaren. Dat is Gods geheim. Wij horen in vers 18 aanduidingen die aan de Messias, de Heer Jezus, doen denken. De stam die uw rechterhand geplant heeft en de mensenzoon. De namen die Azaf hier aan het volk geeft, die zijn in de Heere Jezus immers zo heerlijk waar geworden. Israël was die namen en al die liefde niet waardig. Het lag verzondigd. Maar de Heere Jezus heeft die erenamen verdiend. om zondaren zalig te maken, het kruis verdragen, de schande veracht. En hij zit nu in de troon aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft alle eer ontvangen en alle heerlijkheid en alle macht. Hij is de Zoon des mensen, die het allerzwakste wilde worden. Die als de goede herder zijn leven voor zijn schapen heeft gesteld. Die borg wilde zijn voor een zondaarsvolk, dat alles heeft doorgebracht. Heer Jezus is de allerzwakste, de allergeringste geworden in zijn lijden, in zijn kruisdood. Op het diepst vernederd tot in de hel. Maar door God zo verhoogd en verheerlijkt boven alles en alle. Gemeente, wat bent u bevoorrecht? Boven Asaf. Nu de Heere Jezus gekomen is en het voor zijn volk heeft opgenomen. Nu hij de volle last van de toren van God over de zonde gedragen heeft. Hoe sterk is nu in de Heere Jezus Christus de pleitgrond om tot God te bidden uit de nood. Dat hij zich ontfermt. Dat hij zal opstaan. Dat hij zal ingrijpen. Daarin ligt uw redding. Vers 19. Behoud ons in het leven, vraagt Asaf. En feitelijk, al wordt de naam hier zo niet genoemd, maar feitelijk is dit een gebed om de Heilige Geest. Die Heere is en levend maakt. Heere, maak ons levend. We zijn aan de dood, aan de ondergang prijsgegeven. Maakt u ons levend. Dan zullen wij uw naam aanroepen. Moet echt bij de Heere vandaan komen. En dat gebed om de Heilige Geest, die levend maakt. Dat is een gebed, zegt de Heer Jezus, dat de Vader altijd hoort, gemeente. Dat is onze enige verwachting. De Heilige Geest, door wie ook Asaf hier bidt immers. Hij wil u en jou, hij wil ons bij de Heere hebben. En bij de Heere houden. Voor altijd. Om nooit meer van hem terug te keren. Het is die Geest die de naam van de Heere doet aanroepen. En zoals het ook op de Pinksterdag gebeurde. Zoveel duizenden vijandige Joden. De Geest vervulde hun harten. Ze werden verslagen. En ze riep uit de nood tot God. En de Heer heeft zo wonderlijk en genadig willen horen. En zich ontfermen. En het staat ook zwart op wit. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Hebt u dat al gedaan? En jij? Doe het. Want anders zult u en zullen wij geen dageraad hebben. Amen. Laten wij de Heere dank zeggen en bidden. Heilige God en Vader in de hemel. Het is in de gezegende naam van uw lieve Zoon, in wie u een welbehagen hebt en die zich voor een zondaarsvolk borg gesteld heeft, dat wij u aanroepen en smeken om uw gunst, om uw zegen bij uw woord. Heere, dat we het hier niet achterlaten. Uw Heer Jezus, die zegt, wie oren heeft, die horen, wat de Geest tot de gemeente zegt. En de psalmdichter, ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zou zondigen. Heere, laat uw getuigenis, dat eeuwig zeker is, ons mogen beschermen, ons mogen geleiden, ons hart vervullen, ons leven beheersen, al onze plannen, onze verwachtingen. Heren, dat die niet zullen zijn van wat voor ogen is en voorhanden is. Ja, wanneer u zelfs alles weggenomen hebt en uit handen geslagen hebt. O God, onze ogen zijn op u. O herder Israëls, neem toch ter oor die Jozefs kroost naar uw welbehagen verkoren hebt. Heere, u bent toch die landman die die wijnstok genomen hebt en een plaats gegeven hebt en een doel daarmee gehad hebt en dat u dat bereiken zult. Heere, geef als we daar ook soms zo ontzettend weinig van kunnen zien, ja zelfs het tegendeel ervaren. Heere, leer te vertrouwen op u alleen. Breng af van alle steunsels en zekerheden die het niet zullen houden in uw dag. Heere, leer ons bouwen en betrouwen op die onwankelbare grond van uw heilsbelofte en van uw trouwverbond. Die belofte die in Christus Jezus ja en amen zijn. Breng ook ons in getrouwheid aan de middag weer samen. En geef ons een gezegende rustdag tot uw eer en tot ons aller heil. In Jezus' naam alleen. Amen. We zingen nog van Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. allen de zegen van de Heere, die we zijn naam, op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.